De tekst voor de prediking is het zesde vers van Jesaja 53. Daar lezen wij: wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden onze ieder naar zijn eigen weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Geweten van de Heer Jezus Christus, wij dwaalden allen als schapen. Hoe kwam dat? En wat betekent dat? Maar laten we letten op het verband waarin dit staat. De schriftlezing uit Jesaja is een eenheid. Er wordt in de uitlegkunde wel genoemd het vierde lied over de knecht des Heren. Er gaan drie liederen aan vooraf in het tweede deel van Jesaja. Dat begint met hoofdstuk 40. En dit is het vierde en het laatste lied dat als thema heeft de knecht des Heren. De dienaar des Heren. Maar de inhoud wijkt nogal wat af van de voorgaande liederen. Die hebben een andere toonzetting. En dikwijls is de vraag gesteld: wie heeft toch de profeet met die dienaar, die knecht des Heren, bedoeld? Een dienaar van de Heren, iemand die dus let op zijn wenken, die zijn bevelen uitvoert. En we merken dat juist deze dienaar er zo ontzaglijk diep door moet. Want we hebben verschrikkelijke dingen van hem gelezen. Zodat hij eigenlijk niet was om aan te zien. Die is bedoeld. In het Nieuwe Testament is er geen enkele twijfel. Hiermee is onze verlosser bedoeld. Onze koning. Jezus Christus. De Joodse uitlegging weet er nog nooit raad mee. Want die denkt nog altijd aan een andere Messias dan de Messias die in Jezus Christus gekomen is. En ook de discipelen en zijn tijdgenoten, de tijdgenoten van Jezus, hebben zich een andere voorstelling gemaakt van de Messias. Die immers zou zijn de zoon van David. En de eerste zoon van David die over Israël geheerd heeft, was Salomo. En heeft hij niet een luister tentoon gespreid? Die man was zo machtig. Hij was ook zo wijs. En was zo rijk. Het was een ongekende welvaart. En hij leefde als een vorst. Veel heerlijker dan zijn vader David, die tenslotte een boerenzoon was. Maar die nieuwe Davidszoon, die zou dan toch op zijn minst dan moeten zijn als die eerste Davidszoon, Salomo. Maar nadat de Joden meenden dat als hij gekomen zal zijn, dan herstelt hij het koningschap, dan worden wij weer een vrije natie, dan gaan de Romeinen het land uit, hij jaagt ze eruit, en Israël krijgt die macht en aanzien. En toen kwam die koning. Het is vandaag Palmpasen. Vanmorgen las hij ook nog juist die geschiedenis aan tafel. En het trof mij nog weer, dat heb ik natuurlijk al vele keren eerder gelezen en ik wist het wel, maar het trof mij toch weer dat in de weergave die de apostel Johannes geeft van de intocht van Jezus in Jeruzalem, de Joden ook roepen: Israëls koning, Hosanna, hij die komt in de naam des Heeren, Israëls koning, hij is als koning ontvangen daar in Jeruzalem. En in de dagen die volgden, heeft het er steeds minder naar uitgezien dat hij als een Davidszoon, als een nieuwe Salomo zou regeren. Toen was het Hosanna. En voor de week om was, schreeuwde men daar. Die inspraak gaf Pilatus aan het volk. Kruisig hem. Neem weg. Kruisig hem. En dan gaat helemaal in vervulling wat Jesaja heeft beschreven en zij vanmorgen ook in de Maranatenkerk hebben gelezen. En dat slot van Jezus' leven was niet in tegenspraak met de eerdere jaren. Want ook toen was hij niet in eer bij de autoriteiten. En ook de mensen hebben, hoewel hij zoveel wel heeft gedaan, niet echt verstaan. Wie heeft zijn prediking geloofd? Ze kwamen wel op Jezus af omdat hij genezing werkte. Omdat met een enkel gebaar of een enkel machtwoord zieken ten dode opgeschreven werden genezen. Ja, zelfs doden werden opgewekt als hij woorden sprak van leven. En toch werd niet geaccepteerd. Want de autoriteiten waren al heel spoedig het met elkaar erover eens dat Jezus niet beantwoordde aan hun wensen. Dat hij gevaar was voor het volk. En dat hij gedood moest worden. Het staat al in Marcus 3. Als Jezus net begonnen is onder de mensen op te treden. Dat men zijn dood beraamt. Jezus viel niet in de smaak. En daarom werd hij meer en meer tegengestaan en uiteindelijk dit leven en deze wereld uitgewerkt. Neem weg, kruisig hem. En dan beschrijft hij de profeet alsof hij Jezus al heeft gezien en toch was het eeuwen tevoren. Hij schildert hem als een gestalte die niet aan te zien is. Maar als hij dat doet, dan waarschuwt hij ons vooraf. Hij, die profeet. Die woorden in die drie versen van hoofdstuk 52 horen dan ook wezenlijk bij. Dat is de inleiding. En het is alsof de profeet zeggen wil, alsof dus de Heilige Geest door de dienst van de profeet zeggen wil: ik ga u nu een lied zingen van een man die afzichtelijk was in zijn lijden. Een man die eigenlijk weerzinwekkend was, die men niet wilde aanzien. Omdat men hem niet wilde aannemen. Maar vergis u niet. Vergis u niet. Hij zal verhoogd, verheven, ja zeer hoog worden. Uiteraard hebben daar wel in gehoord, al in vroege tijden. De drievoudige verhoging van de Heer Jezus. Uit graf en dood. Zijn hemelvaart. En zijn zitten aan de rechterhand van de Vader. Zie, mijn knecht zal verhoogd, verheven, ja zeer hoog worden. Over hem gaat dat lied. Het is dus niet een neergaande lijn, zodat hij roemloos eindigt. Nee, zijn einde is heerlijkheid. Hij is de opgestaande. Hij is het aan wie de Vader alle macht gegeven heeft in hemel en op aarde. Nadat hij er zo diep is doorgegaan. Mijn knecht is hij. Mijn dienaar, zegt de Heer. Nooit heeft iemand zo de Heer gediend als deze. Er zijn heel wat voorbeelden in het Oude Testament van mannen en vrouwen die toegewijd de Heer hebben gediend. Maar het was altijd met gebreken. Er is nauwelijks iemand te vinden in het Oude Testament, of we lezen ook van een grote vergissing, een grote zonde van die man of vrouw. Zij moesten alle van genade leven en door genade behouden worden. Maar deze dienaar, deze knecht des Heren, heeft hem werkelijk gediend. De evangelisten leggen er alle nadruk op dat Jezus altijd weer in gesprek met zijn Vader ging. En dat hij nooit iets anders wilde doen dan dat zijn Vader hem had opgedragen. Daarom sprak hij voortdurend met hem. Het is in het bijzonder de evangelist Lucas die daar de nadruk op legt. En dan zien we soms Jezus afscheid nemen van zijn discipelen en de eenzaamheid opzoeken om met de Vader te spreken. En Johannes beklemtoont het dat Jezus altijd weer wilde doen waartoe hij gezonden was en wat de Vader hem te doen gaf. Nooit deed hij iets anders. Zijn dienen van God was in volkomenheid. En dat niet omdat hij niet anders kon. Hij kon ook anders. Het wordt vaak vergeten in de christelijke gemeente dat ook Christus kon zondigen. Er wordt eigenlijk zo wel gedacht dat hij als een, vergun me het woord, dat hij als een soort robot was. Maar zo was het niet. Jezus kon zondigen. Hij was ons in alle dingen gelijk geworden. In alle dingen gelijk. Hij kende dus de verleidingen en de verzoekingen die jij kent en die u kent en die ik ken. Die verleidingen en die verzoekingen die altijd om ons heen zijn om verkeerde dingen te doen. Verkeerde dingen te zeggen, verkeerde dingen te denken. Van God af te gaan. Eigen wil uit te voeren. Maar hij deed het niet. Hij kon zondigen, maar hij zondigde niet. En daarin is hij de grote uitzondering. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden, schrijft de apostel later. Uitgenomen de zonde. Dat wil zeggen, het overtreden van de voorschriften van de Heer. Het zich niet houden aan dat tienvoudige, gij zult en gij zult niet. Hij heeft altijd weer gevraagd, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Hij liet zich met de zonde niet in. Hij was omgeven door zondige mensen. En de zonde klopte weer hem aan. Op een ongelooflijk sluwe wijze was dat al na zijn doop. Toen de verzoeker tot hem kwam en zei, je hoeft toch geen honger te lijden. Je bent de Zoon van God, neem een steen en maak er brood van. En nog twee andere pijlen had hij op de boog. Maar Jezus heeft hem weerstaan met de schriften. Zich houden aan zijn Vader. Hij zondigde niet. Deze dienaar van God was een volkomen dienaar van God. Maar hij die zo leefde, die zondeloos was, werd tot zonde gemaakt. Schrijft apostel Paulus. En met andere woorden schrijft hier de profeet precies hetzelfde. Precies hetzelfde. We leven in een cultuur waarin datgene wat mooi en aantrekkelijk is, zeer wordt aangeprezen. Een cultuur van genieten. Dat woord genot kom je op alle manieren tegen in advertenties en allerlei reclames. We leven in een cultuur waarin iemand een goed, vlot woord moet hebben, wil hij mensen meekrijgen. We hebben het gemerkt in de verkiezingsstrijd voor de gemeenteraden. En nu, in een aanloop naar de verkiezingen, wordt de Tweede Kamer heel nadrukkelijk. En de televisie is dan een geweldige macht daarvoor, die dringt in bijna alle huizen door. Er worden van die prachtige verhalen gehouden door mensen met gladde betogen. En met mooie leuzen en beloften. En dan gaat het stemvolk dadelijk weer. Maar hier is iemand die geen mooie beloften doet. Die niet aantrekkelijk oogt. Die niet een prachtig verhaal voor de mensen heeft. Maar wiens hart helemaal gericht is op zijn zender. En doet wat hij moet doen. Ook als het bijna niet meer uitvoerbaar is. Hij was veracht. Hij heeft onze ziekten op zich genomen. Wij waren als mensen die het aangezicht voor hem verbergen. Hij had geen luister, geen gestalte of heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. We wenden onze blik van hem af. En dan zien wij, als we het evangelie lezen, hoe hij lijdt daar in Gethsemane. Hoe hij, die alle macht heeft, gebonden wordt. En als een boosdoener wordt afgevoerd. Hoe hij daarin het voor de hoge priester wordt geslagen in zijn gelaat. Hoe de soldaten daar, nadat Pilatus hem had veroordeeld, hun spel met hem spelen. Hem uitdossen als een spotkoning. Hoe hij daar wordt gegeeseld. En het was iets verschrikkelijks om gegeeseld te worden. Met riemen die het blote lichaam striemden. En vaak waren er loodjes aan bevestigd, zodat men van onder tot boven onder het bloed raakte. En dan laatst werd hij gekruisigd. En dan hangt hij van alles ontdaan, stervend aan het kruis. Stervend aan een kruis. Dat ze onze koning zijn. En Pilatus kon het niet laten om ook nog de Joden daar toen te bespotten. Maar ook de gekruisigde zelf. Want boven het hoofd van Jezus was te lezen: de koning der Joden. Dit is nu jullie koning. Joden. Maar schrijft Paulus, dit woord van het kruis, dat is de inhoud van de prediking. Zo gaat het evangelie de wereld door. Wordt niet gepredikt een figuur als koning Salomo, die van lijden aan de buitenkant te zien, althans niet van heeft geweten. Wat er innerlijk in die man allemaal zich heeft afgespeeld. Met al die huwelijken, met al die kinderen. Dat weten we natuurlijk niet. Maar aan de buitenkant was het louter heerlijkheid, stralend. En deze, aan de buitenkant geen enkele luister. Niets dat er stralend aan hem was. Een lijdende gestalte. Ja, zegt Paulus. De Grieken willen wijsheid. De Joden willen dit ook niet. Want die ergeren zich. Wijsheid. Dwaasheid is dit. Ergernis is dit. En toch, zo is de Christus. Zo is de Verlosser. En nu kom ik tot de tekst. Dit is het raamwerk, zou ik kunnen zeggen. En nu vers 6. Er zal nog veel meer te zeggen zijn. We moeten natuurlijk ook de tijd dat in het oog houden. Wij dwaalden allen als schapen. Dus dat niet zij dwaalden. Wij kunnen nog wel eens zeggen, zij, en dan bedoelen we bepaalde mensen, dichtbij, een kleine groep of een hele grote groep, zij dwalen. We kunnen bijvoorbeeld zeggen, als ze een klein beetje ingewijd zijn, zeggen, die communisten destijds, die dwaalden. En die vreselijke volgelingen van die verschrikkelijke man die 1933 in Duitsland aan de macht kwam, met zijn nationalistische ideologie, zij dwaalden. En ze kunnen nog heel veel dingen meer zeggen. Wees dat niet zij, maar wij. De profeet sluit er zichzelf bij in. Wij dwaalden. En dan niet een groep of een groot deel van. Nee, wij dwaalden allen als schapen. De profeet grijpt naar een beeld dat in zijn tijd beter werd begrepen dan wij het kunnen doen. Voor zover wij wel eens schapen zien, zijn ze of in een weide of op de Ginkelse hei bij Ede, of op de Dwingeloze heide in Drenthe, misschien wel eens ergens anders. Maar in dat Oosterse landschap was het gevaarlijk voor de schapen als er niet een herder was die hen in het oog hield. Die schapen zijn, ik zag pas bij Nieuw Terbregge een hele hoeveelheid schapen er tegen een wal op. Een verkeerswal, geluidswal. Maar dat gebied is netjes afgeschermd met grote hekken. Ze kunnen verder geen kant op. Een herder hebben ze daar niet nodig. Wel iemand die van tijd tot tijd ze daar verzorgt. Maar die herder hoeft er verder niet de hele dag bij te zijn. Maar in het Oosterse landschap, dan moet een herder voortdurend bij zijn kudde zijn. Hij moet opletten. Want het Oosterse landschap, een aantal van u is zelfs in Israël geweest, hij heeft misschien ook die zuidelijke woestijn wel gezien van Judea en de Negev. En zien die woestijn. Als daar een herder is, dan moet hij bij zijn kudde zijn, want dat landschap is veel ruwer. En in de Bijbelse tijd waarschijnlijk nog meer dan tegenwoordig. Het is heuvel en dal. Er zijn kloven en spleten. Spichtige struiken met dorens. Als er een schaap in beland met zijn dichte vacht, Wat moet er dan van zo'n dier worden als het valt in een spleet? Hoe komt het daar weer uit? Een schaap is dan een hulpeloos dier. En in de Bijbelse tijd waren er ook nog wilde dieren die het op de kudde voorzien hadden. Daar denkt de profeet aan. Dus niet aan zo'n liefelijke Drentse heide of zo. Dat moeten we echt vergeten. En zegt hij, wij dwaalden allen als schapen. Hoe kwam dat? Had die herder hen in de steek gelaten? Nee, zij zijn bij die herder weggegaan. Ze hebben moedwillig die herder verlaten. En wij keerden ons in ieder naar zijn eigen weg. De schapen letten niet eens op elkaar, dat kunnen schapen blijkbaar ook niet. Die gaan dan zo hun eigen weg, daar waar ze wat voedsel kunnen vinden, daar gaan ze. En ze bekommeren zich nergens om, ze gaan maar verder. Het hele verband raakt uit elkaar. Want een groep schapen is alleen een kudde door de herder. En zonder de herder is het geen kudde. Dan gaan ze uit elkaar, dan verdwalen ze en komen ze vroeg of laat om. En dat is nu het beeld van de mensen. Dat is het beeld van de mensen. En er zijn mensen die er natuurlijk niets van moeten hebben, die er niets van willen weten. We leven in een tijd die echt wel een ik-tijdperk genoemd kan worden. De Engelsen schrijven al heel lang het woordje ik, I, met een hoofdletter. In Nederland noemen we dat niet, maar de levenspraktijk is er ook wel naar. Ik en nog eens ik en nog eens ik. Het is een verschrikkelijk egoïstische tijd waarin we leven. En daarom gaan ook zoveel huwelijken uit elkaar. En daarom zijn ook zulke wantoestouden vaak in het gezin. Een ik-tijdperk. En het hangt in de lucht als het ware. Je krijgt er allemaal wel mee te maken. Maar je moet je ogen goed open hebben. Maar het staat hier eigenlijk al. En ieder aan zijn eigen weg. Het is alsof je hier al iets leest van dat individualisme dat nu zo sterk heerst. Ik en nog eens ik. Ook op het werk is dat vaak zo. En als mensen promotie kunnen maken. En als ze hun bonussen binnenhalen. Je wrijft je ogen toch soms uit dat mensen aan bonussen durven te incasseren. Dat ze goede zaken hebben gedaan. Alsof ze aangesteld zijn om slechte zaken te doen. Ik en nog eens ik. Wij dwaalden alle schapen. We gingen onze eigen weg. En dan gaan ze. Alle kanten uit. Tot het met ze uit is. En dus hier de profeet aan het woord. Die spreekt samen met anderen die het ontdekt hebben. En dan komt die vraag naar ons toe of wij dat hebben ontdekt. Dat wij zonder Jezus Christus, zonder God, dwalen. Tot dat inzicht komen, dat gebeurt bij de een plotseling. Denk maar aan Saulus bij Damascus. Ineens zag hij het. Eens hoorde hij het. Ineens werd hij een biddend mens. En dat finisje van vroomheid was hij helemaal kwijt. Die eigen gemaakte vroomheid. Bij anderen gaat het langzaam en gestadig aan. Totdat ineens de ogen opengaan. Opgegroeid bij het woord. Gedoopt. Opgevoed in de vrezen des Heren. Ja, en dan toch. Kun je een hele lange tijd doorgaan. Tot het ineens of langzaamaan ontdekt wordt. Misschien wel een keer in de kerk. Misschien in een gesprek, misschien door een lied, misschien door, ja, de Heer gebruikt een heleboel middelen. Maar het is altijd op de een of andere manier zijn woord dat door de Heilige Geest inslaat. Of dat u plotseling is als bij een bliksemflits, dat kan. Of dat een gestadige doorwerking is. Maar in dat laatste heb je niet meer genoeg aan zo'n klein laagje, verflaagje christelijkheid. Waar een heleboel mensen mee voortleven. Je wordt er soms bang van. Mensen genoeg hebben een beetje christelijkheid. En denken dat ze daarmee er zijn. Nee, dat moeten we kwijt, lieve gemeente. Willen wij Christus toe behoren. Dan moesten dat laagje, dat vernislaagje, dat kleine verflaagje echt kwijt. En dan gaan we zien dat wij in onszelf Met alles wat we zijn, ons ook verzetten tegen Gods genade. En dat er een ergernis bij ons leeft tegen de wijze waarop God ons verlost heeft. Namelijk in de weg van de gerechtigheid, de wetsvervulling door Jezus Christus. Zoals het elders staat in hetzelfde profetische boek. Sion zal door recht verlost worden. God handhaaft zijn recht. Hij gaat van dat tienvoudige gij zult en gij zult niet af. En nu gaat Christus daar staan. En hij maakt het waar. Hij maakt het waar voor allen die aan hem zich toevertrouwen. Hij maakt het waar voor allen die in zichzelf als die dwalende schapen zijn en die verloren dreigen te gaan. Hij vervult het heilig recht van God. In deze Bijbel die op de kansel ligt, die kleine Bijbel, daar staat boven het geheel: de knecht leidt borgtochtelijk. Een beetje oude uitdrukking voor dat Christus zich heeft borggesteld voor al de zijnen. Dat wordt wel eens geëist in een bedrijf of voor de bank, dat iemand zich voor een ander borg stelt. Dat wil zeggen, A krijgt een som geld bijvoorbeeld. Maar hij krijgt dat alleen als er iemand anders is, een B die zegt, als hij niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan zal ik eraan voldoen. Dan mag de bank het bij mij halen. Het is altijd een beetje gevaarlijk om borg te zijn. Mijn vader is ook als ik hier borg geweest, dat is ook niet goed gegaan. Dat kost hem ook het een en ander. Maar dat doe je soms om iemand echt te helpen. En om ons te helpen heeft Christus zich voor ons borg gesteld. En zijn volledig voor aangesproken. Volledig is hij voor aangesproken. Dat failliet van ons bestaan heeft hij op zich genomen. Dat dwalen van ons, dat is hem duur komen te staan. Dat is hem aangerekend. En zo is op hem aangestroomd de ongerechtigheid van ons allen. Dat heeft de Heere gedaan. Die had uiteindelijk in dit alles de hand. Die liet al die ongerechtigheid van ons, al dat dwalen van ons, al dat verzet tegen Gods genade, al dat waanwijze dat dwaasheid is voor God, liet hij op hem aanstromen. En dan krijg je het beeld van een bergstroom die woest naar beneden komt en alles meesleurt dat in de weg staat. Bomen en struiken, maar soms ook bruggen vernield. Zo is het op hem aangekomen. En lieve gemeente, we zijn uiteindelijk pas in de volle zin van het woord christen als wij dit ook aanvaarden, dit weten. Dat Christus ook voor ons zo het kwaad heeft gedaan en verzoend. Dat het op hem is neergekomen. Al die fouten, al die tekortkomingen, al die zonden die wij tegenover God en tegenover de mens hebben gemaakt. Persoonlijk en ook al wij als ambtsdrager. Wij maken fouten, bedrijven zonden. En het is op hem neergekomen. Op die ene zondeloze. Die ene rechtvaardige, van hem moeten wij het hebben. Van hem moeten wij het hebben. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in ieder aan zijn eigen weg. Doch de Heer. Als dat woordje doch of maar in de Bijbel staat, moeten we altijd goed opletten. Dan is er een wending. De Heer heeft het zo geleid dat al dat kwade van ons, waar geen eind aan is, op hem is neergekomen. Petrus schrijft, als hij denkt aan deze woorden, in zijn eerste brief tot een bepaalde categorie mensen, misschien wel tot heel de gemeente daar: gij waart als dwalende schapen. Maar nu zijt gij bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Dat dwalen is aan een einde gekomen. Al zit het nog wel in het bloed. Het zit ons in de genen. Maar als wij Christus zijn toegebracht, als we hem als onze verlosser hebben leren kennen, wil hij onze herder zijn. En dat thema van de herder komt door de hele Bijbel heen. Hoe God van Israël de herder wilde zijn. Hoe de Jezus Christus de herder van de zijnen wil zijn, van zijn gemeente. Hij heeft ze verzameld uit alle talen en volken. Ene kudde zal het zijn. Heeft hij er zelf niet van gesproken? Eén kudde zal het zijn. Eén herder. Eén herder, dat is hij. De goede herder. En wat ligt er dan een ruimte en een blijheid in dat woord. Eén herder. Wij zijn niet meer alleen. Het dwalen is gestopt. En dwalen wij? Hij let op ons. Hij brengt ons weer terecht. Misschien wel na een jarenlange dwaaltocht, zwerftocht buiten hem. Hij brengt terecht. We krijgen weer oog en hart voor hem die oneindig veel oog en hart voor ons heeft gehad. Die zijn leven voor ons heeft afgelegd. Die onze verlosser, onze verzoener, onze borg, onze middelaar is. Onze koning die ons lief heeft. Hem behoren wij toe. Dat wordt ons gepredikt. Dat wordt ons al beloofd in de doop. En wat is er dan vaak veel dat ertussen komt. Waardoor wij misschien ons ergeren. Waardoor we dit dwaas vinden. Of niet eens zo ver komen dat we het ons realiseren. Maar dat we zo een stilletjes onze wegen gaan. En ons tevreden stellen met wat christelijkheden. We doen toch dit en we doen dat en dat niet. God moet toch wel met ons tevreden zijn. Totdat we ineens ontdekken, nee, dat is de weg niet. Zo heeft God ons niet opgezocht. Zo heeft God ons niet de verlossing bereid in het geven van zijn Zoon. Zijn enige geboren Zoon. Het kostbaarste en het liefste wat hij had, heeft hij gedaan, opdat we hem zouden toebehoren. Bewust, dat we in hem geloven zouden. Opdat we hem volgen zouden. Omdat we niet alleen zondag naar de kerk zouden komen. Maar omdat we ook maandag en dinsdag en alle dagen van de week hem volgen zouden. Ons niet voor hem schamen. De eerste christenen werden ook voor dwazen uitgemaakt. Dat zij vereerden een koning die gekruisigd was. De smaad die van zo'n kruis uitging. En dat zou onze koning zijn, onze verlosser. En ze wezen aan hun voorhoofd. Nou, eigenlijk is dat nog zo. Wat begrijpt men ervan buiten de kring van het evangelie? En hoe heeft men vaak water bij de wijn gedaan om het dan een beetje minder onaantrekkelijk te maken? Maar het is volstrekt onaantrekkelijk. Totdat God ons zo naar zich toe trekt dat we zeggen, in het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus Jezus, stierf voor mij en leeft voor mij. Hij is het. Hij is het. En hebben we niet meer genoeg aan een beetje vernis. Maar gaat het om hem. Om bedekt te zijn. Met zijn beden. Met zijn offer. Met zijn liefde. Wij dwaalden allen als schapen. Maar God zond die herder. En die zocht ons op. Die ons zo ver achterna gereisd. Dat hij in het gebied kwam van de toren. Van de vloek van God. Ja, in de dood. Om ons weg te halen. En beloften te geven van vergeving niet alleen, maar ook van eeuwig leven. Maar de Heere deed de ongerechtigheid van ons allen, al dat smoezelige van ons leven, al dat heel bedenkelijke, al dat, en gaat u zomaar door, dat is nog veel erger. Hij is er borg voor geworden, heeft het meegedragen. En zo heeft God de zonde weggedaan. Die augeastal van ons hart gereinigd. Bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. We hebben een herder. En wanneer u nu dadelijk naar huis toe gaat. Vergeet het dan niet. Jongens en meisjes, vergeet jullie het niet. Als we de kerk uitgaan, dan is het weer niet voorbij. We moeten het weten dat we een herder hebben. En dat antieke beeld was in de Bijbelse tijden heel respectabel. Een koning werd met een herder vergeleken. In de Bijbel, maar ook wel in niet-Bijbelse literatuur. Een herder was een edele gestalte. Hij had zorg voor zijn volk als vorst. Jezus Christus heeft ook nu voor ons zorg. Wij gaan hem ter harte. Wij zoals we zijn. Ook met al onze kleine vragen. En grote vragen. Met ons verdriet. Met onze moeite. Met onze angsten en pijnen. We gaan hem ter harte. En zo als wij zijn, mogen wij van hem zijn. En heeft hij de barrière tussen God de Vader en ons opgeheven. En zo wil hij ons leiden. Hoeven we ons toch niet voor hem te schamen. Hoeven we ons er toch niet voor te schamen dat we christen zijn. Dat we hem toebehoren mogen. Nee, het is onze vreugde. Zoals die vreugde ook steeds weer spreekt uit het Nieuwe Testament. Toen deze profetie werkelijkheid geworden is. Wat een diepe vreugde. Dat God zo naar ons heeft omgezien. Dat God zozeer ons in Christus lief heeft. Dat hij niet onze ondergang bevestigt. Maar dat hij ons redt. Gelooft zij Jezus Christus. En leg dat niet naast u neer. En zet er niet vraagtekens bij. Maar ik denk aan Psalm 138, het derde vers. Laten wij nederknielen om hem ervoor te danken. Om hem ervoor te danken. Zodat wij ook weten dat leven van mij. Ja, dat krijgt een heel andere wending. Dat ik moet een heel aantal toontjes lager zingen. Want je kunt niet een ik-mens, een egoïst blijven als je de herder hebt leren kennen. Maar hij is het. Jezus Christus. Kostbare genade van God. Kostbare liefde. Hem mogen wij toebehoren. Leg het niet naast u neer. Stoot het niet van u af. Stoot hem niet van u af. Maar nogmaals, dat wij nederknielen om te danken, te aanbidden en hem te aanbidden. Amen.